Hallo mensen, daar zijn we weer, de Block Party B-Next met een grote afvaardiging uit België. En ik zit ook bijna in België. Ik zit in Limburg. Ik ben niet thuis.
Hij komt in de buurt, Matthijs. Hij komt in de buurt.
Ik kom al langzaam in de buurt, ja. Maar ik moet wel zeggen, ik krijg dus ook gewoon goed betaald om hier te zijn, hè? Anders zou ik het niet doen.
Hopla. Voor de duidelijkheid, dat is niet een blogparty die betaalde.
Nee. Dat is een andere opdrachtgever voor twee nachtjes of twee dagjes presenteren. Maar goed, hoe is het met jullie? Nou, ik zal er eentje aanwijzen. Sam, hoe is het met jou?
Ja, goed. Wij komen net uit een heel drukke week.
Zo, vier wedstrijden of zo, hè, in korte tijd.
Vier wedstrijden op 8 dagen, ja. Dus dat was wel pittig. Maar goed, ja. We hebben nu even rust gehad. En morgen gaan we er weer compleet in vliegen voor klaar te zijn voor vrijdag tegen Charleroi.
Hey, kijk. Dat wordt een mooie matchup. Hoe is het voor jou te doen? Want je hebt natuurlijk, je bent er lang uit geweest met een blessure. Nu weer in België. Je bent zeker op stoom geraakt. En dan weer 4 wedstrijden in 8 dagen. Dat is toch best wel, bedoel, is ook voor mensen die niet geblesseerd zijn, een grote impact. Maar was het een beetje te doen? Of merkte je wel dat je sommige wedstrijden wat tekort kwam?
Ja, vooral die wedstrijd in Mechelen was ik plat een tube. Ik denk dat Maarten daar wel getuige van geweest is.
Iedereen van Oostende was daar plat een tube. Ja,
ik was gelukkig niet alleen, maar...
45 punten, ongelooflijk dieptepunt. 45 punten na 40 minuten,
ja. Ja, we gaan er straks al over hebben.
Ja, nou, dan gaan we het straks
over hebben. Of niet.
Nee. Ja, maar die andere match was wel oké, eigenlijk. Die andere match was ik wel teruggerecupereerd. Maar ja, het was even terug zo... En dat ritme van het afgelopen jaar met Euroleague en zo. En nu in december komt er ook nog een zware periode aan voor ons. Ik denk dat we 8 wedstrijden hebben, nog 24 dagen weer. Dus ook nog pittig zijn. Ja,
ja, dus het wordt... Het is maar goed dat je veel conditie hebt getraind aan het begin van het seizoen.
Ja. We zijn nog altijd de vruchten aan het plukken van onze stage naar Zadar.
Ja, hier, daar ga je al. Hoe is het met jou, Maarten?
Ja, zeer goed. Ik heb enkele leuke en minder leuke B-Next-wedstrijden gezien de afgelopen weken. Ja, het waren ook echt een paar minder goede wedstrijden bij. Maar nee, alles gaat goed, ja.
Ja, leuk. Ja, nee, jij hebt inderdaad een hoop wedstrijden gezien. Ik heb er gelukkig ook nog wel een enkele mee kunnen pakken. Henk is er niet. Die heeft zoveel geld verdiend met commentaar geven dat hij gewoon een heel nieuw huis heeft kunnen kopen. Dus de volgende keer zien we bij Henk ook geen bootjes drijven op de achtergrond.
Oh, dat maar vind ik wel jammer. Dat was zijn charme, hè?
Ja, was leuk, hè? Ja, zag je af en toe ineens een bootje voorbij komen.
Heeft hij dan ook zoveel geld verdiend dat hij een camion kan kopen voor te verhuizen en zo?
Ik hoop het, ja.
Een vrachtwagen, om het in het Nederlands te zeggen. Nee, een camion, dat kennen jullie niet, hè? Kennen jullie dan een camion?
Ik lachte hard, ik had geen idee wat je zei.
De camion komt van Frans, hè? Dat is waar, Maarten. Camion, hè?
Ja, camion is gewoon Frans voor de vrachtwagen.
Voilà.
Ja. Nee, wij noemen dat gewoon een truc. Geen idee hoe die dat doet. Hij heeft mij niet gevraagd om te helpen. Dat vind ik altijd heel relaxed als ik niet hoef te helpen. Maar sowieso als je...
Eigenlijk heeft hij ons niet gevraagd om te komen helpen, hè?
Nee, met verhuizen. Nou snap ik dat van ons allemaal Henk het makkelijkst een plafond opnieuw verft. Maar, maar toch een beetje dozen sjouwen. Nee hoor, geen probleem. Ja. Maar we gaan het meemaken.
Misschien mogen we wel naar de instuif komen.
Ja, dat zou gaan.
De housewarming.
Dat noemen wij. Ja, hij is denk ik nu al zijn spullen aan het overzetten. Hebben jullie dat ook? We hebben wel eens betonparties hier. Ken je dat?
Betonparties? Nee, nooit van gehoord.
Nou, dus als je gaat verhuizen, dan in het huis, als je oude huis, als het helemaal leeg is. Of je nieuwe huis, als er nog niks staat. Dus dat er gewoon helemaal niks in dat huis is. Ja.
Dat is beter in het oude huis, waar alles al weg is. Hè? Want als de boel dan afbreken, is het niet meer zo erg.
Dat kan dus soms. Ik heb ook wel eens een keer een feestje thuis gegeven, toen ik nog vrijgezel was. En toen had ik veel te veel mensen uitgenodigd. En toen ging ik, denk ik, 5, 6 jaar later verhuizen. En toen kwam ik nog chips tegen van dat feestje achter elkaar. Ja, dat was niet normaal. Maar goed, anyway.
En hoeveel muizen heb je gevangen, Matthijs? Hoeveel muizen heb je gevangen?
Dat is niet normaal, joh. Dat is niet... Ja, ik woonde hoog, dat scheelde. Ik woonde hoog. Ja. Dat maakte nog wel uit. Hey, we hebben zoals gezegd eens in de 2 weken nu de komende tijd een B-Next podcast. En dat betekent dat we daar weer aan toe zijn. Dus we gaan het hebben over de B-Next. Nou Maarten, je zei al, je hebt een paar wedstrijdjes meegepakt. Volgens mij vooral een paar fantastische potjes in Mechelen, of niet? Daar wordt hoog niveau basketbal gespeeld.
Ja, onze twee laatste tv-wedstrijden die waren inderdaad in Mechelen. Dus ja, ik wil toch eventjes kort hebben over die match tegen Oostende, hè, Sam.
Allee, moet dat.
Kort heb ik gezegd. Dat was echt, ja, ik denk een dieptepunt in de laatste jaren van Oostende. 45 punten. Ik zal het meteen naar Sam vragen. Komt dat door de defense van Mechelen of waren jullie echt niet goed? Of was het een... Waren beide zaken aan de hand.
45 punten of er 48?
Echt maar 45.
Ik heb hem ook gezien, die wedstrijd. Ja. Ook vanuit een vakantiehuisje trouwens, maar goed, dat terzijde.
Maar jullie hadden daar de vrijdag nog gespeeld tegen Brussel met overtime. Sam, misschien eerst dat, hè. Eerst dat gaan we zeggen. Hè. Sam was echt supergoed in die match. 7 op 9, 3 punters in overtime. Dus ja.
Toen had je 0 punten met rust, toch?
Ja, maar ik dacht een tweede helft geschiet in zijn hang.
Ja, dat had gewoon geen zin om te verliezen. Nee, dat snap ik ook wel.
Tegen Brussel was denk ik een hele mooie wedstrijd om te zien, maar was voor ons een hele zware wedstrijd. Het is heel fysiek gespeeld geweest ook. Die wedstrijd is super laat begonnen ook. Was om 9 uur in plaats van om 8:30, want er stond een arbiter in de file. Dus moesten we een beetje wachten op de refs. Dus zijn we pas om 9:00. Brussel was ook iets te laat, maar die waren er denk ik doorgekomen om 6:40 of 7:25 waren die in de zaal. En dan kwamen ze tegen ons zeggen van ja, de wedstrijd is pas om 9:00. Ik dacht, waarom? Ja, blijkbaar was er een arbiter die ook in die file stond.
Was er ook een concert van Meteor?
Nee, het was in Oostende, hè?
Nee. Bij ons in de zaal daarnaast is er enkel een voetbalstadion, maar daar was niks te doen. Dus, dus die match was ook heel laat gedaan met die overtime. Dan zit je laat in je bed en dan moet je de zondag al om 4:00 terugspelen. Dus dat was minder dan 40 uur na het einde van de wedstrijd. Dus ja, dat was wel dat was pittig. Maar ja, goed... Alleen op die vermoeidheid steken zou misschien ook een beetje zou niet correct zijn, denk ik. We moeten dat proberen over te geraken. We zijn vrijdag naar een heel korte rotatie geweest. Ik denk dat er 4 of 5 spelers meer dan 30 minuten spelen. Dus het speelt wel mee, maar het mag niet de hoofdoorzaak zijn waarom dat we verloren hebben in Kangroes. Ik denk dat we gewoon echt niet goed gespeeld hebben daar. Onze afwerking was nergens, om het zo te stellen. En ook al heeft Kangroes denk ik ook maar eind 60 punten gemaakt die wedstrijd. Wat dat eigenlijk niet zo superveel is ook, maar defensief waren we met momenten ook niet echt op de afspraak. Want eigenlijk, Kangroes heeft aanvallend ook niet zo'n topmatch gespeeld. Maarten, die onder afwerkingspercentages waren ook niet zo goed, denk ik. Zeker niet vanaf de
doelpunten.
Maar die hebben wel te veel wide open lay-ups gekregen in bepaalde fases van de wedstrijd. Met een aantal Spanish screen situations, waarin dat wij toch wel wat problemen hadden, zeker in die eerste helft. Die wedstrijd in Mechelen was voor ons niet goed. Maar we hebben ons dat wel goed herpakt eigenlijk tegen Oldenburg en nu tegen Mols. We hebben wel twee betere wedstrijden gespeeld terug.
Ja, ik vond die Lightfoot wel aardig spelen tegen jullie. Maar misschien had hij gewoon kwam die toevallig elke keer vrij. Hij had een paar mooie dunks. Hij zat er goed. Mm-hmm. Hij was lekker fanatiek.
Ja, hij is heel explosief, hè. Maar Lightfoot is heel explosief. Ik moet wel zeggen, die Amerikanen van Mechelen vallen wel een beetje tegen, vind ik. In het algemeen hebben ze daar niet de kwaliteit die ze voorbije jaren gehad hebben. En tegen Oostende waren zij de betere ploeg, hè, en hebben zij heel verdiend gewonnen. Hebben ze het heel goed gedaan, die defense. Maar dan nu, dit weekend was het niet goed in Mechelen. Hoe kwamen ze weer niet tot scoren? En was het eigenlijk een heel slechte partij van beide ploegen. Het was geen mooi kijkstuk. Lage afwerkingspercentages. Derde kwart bijvoorbeeld was dramatisch. Heel veel missers. 9-9 was het in het derde kwart. En dan in het vierde kwart heeft Olivier Trois-Fontaine de match beslist. Met, denk 8 punten op rij, 2 punten en 2 driepunters. Evelyn John daarna ook nog een 3-point play. En zo heeft Luik die match kunnen winnen. En Luik pakt eigenlijk een dubbele punt.
Ook wel opvallend, hè? Want Luik speelt zonder spelverdeler, hè?
Ja, dus inderdaad.
Die zijn naar Roemenië gegaan en hebben daar verloren in Roemenië en zijn ook gewoon het halve team kwijtgeraakt aan blessure. Ik weet niet wat er in Roemenië is gebeurd, maar was niet best. Ja.
Nee, die is dan vooral ook wel een beetje een hart onder de riem steken voor Manu Leconte, want die heeft zijn Achillespees afgescheurd, dus die is er voor lange tijd. Dus van hieruit een spoedig herstel toegewenst. En dan heeft die jonge backup-spelverdeler heeft dan nog iets verder in de wedstrijd zijn kruisband ook gescheurd, denk ik.
Die is ook uit voor de season. Dus de twee spelverdelers, die verliezen ze in Roemenië, allebei met een blessure. En die zijn allebei voor heel het seizoen uit. Hè.
Klinkt niet als blessure. Dit zijn blessures die een kruisband en een Achillespees blessure, dat hoeft niet per se door specifiek de wedstrijd daar te komen natuurlijk.
Bij Manu Leconte was er ook geen contact als het gebeurde. Ik denk dat overal kon gebeuren. Nu, de reis is heel slecht verlopen. Ze hebben een vlucht vertraagd gehad. Ze hebben dan pas, denk ik, 's morgens aangekomen uiteindelijk om dan een paar uur later te spelen. En dan verliezen ze ook met heel veel. Dus dat was echt een heel slechte ENBL-trip naar Roemenië. Het is inderdaad super jammer voor Manu Leconte, die heel goed bezig was. Nog een wedstrijd gehad van 31 punten. Belgisch topscorer was op dit moment. En die had met een contract tot in januari. Dus ik weet ook niet die ging waarschijnlijk na januari getekend hebben bij een Europese ploeg, denk ik. Of Luik ging een heel mooi centje mogen bovengehaald hebben om hem te houden. En dan gebeurt dit. Ja, dat is echt heel erg. Dus ja, om dan terug te komen in die wedstrijd in Mechelen, hebben ze zich wel heel goed herpakt. Het is ook door dankzij Kevin Toumba dat ze die match winnen. Hè? Want Kevin Toumba, die veegt daar alles weg, die blokt alles weg, helemaal in het begin van de wedstrijd. En dan zie je dat ze bij Mechelen een spel moeten aanpassen, niet meer naar die ring durven gaan, van ver gaan shotten. Dan worden die shots gemist van ver, dan beginnen ze te twijfelen, spelen ze niet meer met vertrouwen. Dus het is echt wel Kevin Toumba die daar die wedstrijd van in het begin met heel veel energie, heel veel werk, dan al in beslissende plooi legt, denk ik. En ja, Kevin Toumba eindigt ook met 16 rebounds. Dus die is ontzettend...
Ik zei het al, we waren na onze match... Waar we aan het kijken naar de boxscore zo. Ik dacht, Luik zonder spelverdeelers nu gaan winnen in Mechelen. Mechelen dan nog geen 50 punten had op dat moment. En ik keek naar de stats en Kevin had 1 punt en 14 rebounds op dat moment of zo.
Hij heeft zijn eerste punt gemaakt na 31 minuten. Heeft hij zijn eerste punt gemaakt.
Dat noemen ze dan een garbage man. Hè. Een beetje te veel werk opknappen en de rest is voor de anderen. Dus chapeau. Hè. Ja, dat is, als je zo weer rebounds naar beneden haalt, dan zijn er wel een presence in de paint. Hè.
En Evelyn John was goed bij Luik. Ja. Maar Luik pakt dubbele punten, maar als rechtstreeks concurrent voor de Elite Gold. Dus dat is wel een hele belangrijke overwinning voor Luik. En eigenlijk, ondanks dus die blessures en echt dramatische blessure van Leconte, ziet er toch niet zo heel slecht uit voor Luik. Want ik sprak met Rodriguez en Higgins, die waren er allebei en die zouden snel terugkomen. Dus ze zijn nu al aan het trainen. En Rodriguez is super, hè. Dat was vorig jaar de beste speler van Luik. Ik vroeg hem van, ga je in dezelfde shape terugkomen als vorig seizoen? Dan zei hij, daar kan je niet voor voorbereiden. Dat zal uit de wedstrijden moeten blijken, dat weet ik niet. Maar goed, als die twee er kan bij komen...
Maar stel je voor dat Manu ook nog gezond was en ze kon die nog meepakken tot in januari samen met Rodriguez. Ja. Dan hadden ze wel een serieuze plus gehad, denk ik. Want dan gingen ze
ik heb er ook aan gedacht. Dat is prachtig geweest.
Met Bruc Lemaire er ook nog bij. Dat was wel stevig geheel geweest.
Brie Lemaire heeft trouwens op de spelverdeler gespeeld. Ze hadden geen enkele spelverdeler meer. Brie Lemaire heeft dat in het verleden nog gedaan. Olivier Trois-Fontaine heeft ook op de spelverdeling gespeeld. Ze hebben daar af en toe eens een balverlies gehad, maar niet echt overdreven. Ze hebben zich wel uit de slag kunnen trekken. Dat is goed gezien.
Ja. Om maar even in België te blijven nog eventjes. 4 ploegen op die vierde plek. Dus 2 daarvan gaan natuurlijk niet de Elite Gold halen. En 2 wel. En dan hebben we het over de 4 ploegen die nu gelijk staan op plek 4. Leuven staat er ook maar een puntje achter en Spirou 2.
Dus ja, Leuven is daar wel 2 matchen achter en die hebben al een match meer gespeeld. Dus Spirou kan erbij komen, want die hebben een match minder. Dus het kan zijn dat ze... we staan met 3 aan de leiding en dan kan het zijn dat er 5 ploegen achter komen die op 5 overwinningen en 4 verliesmatchen komen.
Ja, dus, dat is super spannend. Dus
ja,
De formule werkt weer, hè. Van die top 5, dat is echt een hevige strijd. Hè. Dat is nu al de derde keer op rij dat dat echt goed werkt.
Maar je ziet het denk ik ook in de club, zeg maar, als we boven het spelniveau gaan zitten, maar op clubmanagementniveau. Je noemde net al de namen bij Luik, die al dan niet zouden terugkomen en natuurlijk door blessures zijn afgevallen. Maar het is zeker in België een heel lijstje van spelers die afgelopen week vertrokken zijn en weer aangehaald zijn. Dus het lijkt er ook wel op alsof iedereen echt even bezig is de boel op volle oorlogsterkte te krijgen voor een spannende slotfase.
Ja, Leuven is ook aan het hertimmeren. Hij heeft twee Amerikanen vervangen. Nu.
Ja, maar Maarten, ik vind het wel, ja, wel straf dat hij een Benz onderweg gaat. Want ik vond het wel een heel solide speler eigenlijk. Dus ik weet niet wat
dat is. Ja, ik vind dat een beetje onbegrijpelijk eigenlijk. Want hij bracht zijn. We wisten wat dat Benz bracht, want hij had al in België gespeeld. Bij Limburg. En die bracht opnieuw die assists. Maar blijkbaar, ik denk dat ze meer scores van hem verwachten. Maar Benson is geen scorer. Hè? Benson is vooral een assistgever, laat de ploeg draaien. Dus ik weet niet, het is een beetje gisteren dat ik doe, maar Jurgen van Meerbeek is daar gekomen. Die is nog coach van het jaar geweest. Heeft jarenlang in België gecoacht op het hoogste niveau. Mons, Villevoorde, Leuven. En die is nu binnengehaald naast Eddy Castiels als sportief manager. Het was een totale verrassing, want van Meerbeek deed al 9 jaar niks meer, denk ik, bij de mannen. Heeft nog Castels Brein heel kort gecoacht bij de vrouwen. En was nu bij Cine actief, maar helemaal niet als prof. En die wordt nu terug binnengehaald als sportief manager. En ik denk dat hij die wissels nu doorvoert, als die Castiels zijn recrutering een beetje kwalijk nemen. Dat daar fouten zouden gemaakt zijn in de ogen van sommigen. En dat ze dat nu proberen recht te trekken door die twee wissels die ze nu doorvoeren. Maar ik heb er ook mijn twijfels bij. Zeker, ja, Benson vind ik echt verrassend. Mensen, als je dan naar zijn cijfers kijkt, hij was slecht aan het shotten in de laatste 3 wedstrijden. Ik denk dat hij echt...
Maar voor de rest, we hebben er tegen gespeeld. En Leuven is eigenlijk een ploeg die in het klassement lager staat dan het spel dat ze op terrein brengen, vind ik. Want die blijven altijd vechten ook. Je zet er nooit vanaf. Al staat er 15 punten voor, als je niet verder je werk blijft doen, dan komen die terug in die wedstrijd. En ja, ze hebben dan met die key een vrije scorer lopen. En daar rond, persoonlijk vond ik het nu niet echt dat die ploeg slecht in elkaar zat. Maar we weten niet alles wat er daar gebeurt natuurlijk in de interne keuken. Maar ik vind het raar. Het is Benson en wie is nog wandelen?
Vocht, die was nu wel in de center. Hè? Vocht is ook doorgestuurd. Fulkerson is geblesseerd geraakt en die is ook al vervangen. Ze hebben dan 3 vervangingen doorgevoerd.
Ja, Fulkerson die eruit valt nu is ook wel een serieuze streep door de rekening. Maar was wel een die gemakkelijk punten bijbracht ook. Die kennen het systeem ook al waai, want dat was zijn tweede jaar daar, hè, van Fulkerson.
Ja. En waarom ik het ook zo raar vind, is ook, ze hebben nu die match verloren op Kortrijk. Hè? Ze hadden mensen niet meer en de vervanger was nog niet speelgerechtigd. Dus op de korte termijn, op de hele korte termijn, verliezen ze wedstrijden door die wissels. Hè?
Ja, en pas op, de wedstrijd in Kortrijk was voor hen wel een sleutelmatch. Hè? Want dat zijn wel de wedstrijden waarin Kortrijk nu, zoals ik voorspeld heb, die gaan meedoen voor gold. Die staan er met 5-4. Ja. Maar voor Leuven was dat toch wel een belangrijke wedstrijd, denk ik. Als ze nog een beetje onder wat honneke wilden aanhaken aan dat groepje, was nu wel het moment geweest. Want nu gaat het wel iets geworden. Hè. Ze hebben al een wedstrijd meegespeeld en ze staan 2 overwinningen achter.
Leuven had het heel moeilijk hebben, denk ik, om die goal te halen. En ik moet het weer zeggen, Kortrijk, Leuven was ook echt geen goede match. Hè. Ook weer heel lage afwerkingspercentages. Heel veel vrijworpen, het spel lag heel veel stil. En dat was ook weer een tv-match op Sportza. Waar Omroep die dan zijn eerste match van het seizoen uitzendt. En het was eigenlijk een draak van de wedstrijd.
Al die draken, Maarten. Jullie moeten dringend jullie match beter beginnen uitpikken, hè, jongens. Van de factory.
Wat dat dan een fantastische match was om naar te kijken op televisie, was Oostende-Oldenburg.
Dat was Champions League. Ja.
Dat was Champions League. En dat was een uitzending op Sport 10. Weinig mensen kennen die zender, maar iedereen kan die gratis krijgen. Iedereen die tv heeft in België. Uh-huh. En daar kwam die wedstrijd live op en dat was een heel, heel mooi kijkstuk. Dus een paar dagen nadat Oostende amper 45 punten gescoord heeft in die hele match, scoren ze 36 alleen in kwart 2. Ja. En
was ja, maar ons eerste kwart was ook niet goed, hè, Maarten?
Nee, dat ging nog door op het elan van tegen Mechelen. Ja.
Het was er nog niet uit, het systeem.
Nee. Natuurlijk het verhaal van die wedstrijd, in ieder geval voor mensen die alleen highlights kijken. 10 punten van Joppe Mennis met 5 de een nog mooier dan de andere dunks, hè?
Allemaal dunks.
Maar die heeft er daarin een doorgetrokken, jongen, die de laatste dat hem maakt.
Zo, hard ook, ja. Echt,
dat is niet proper zin, hè. Als je dat in een NBA doet en dan begint door te roepen, krijg je het technisch plat. Maar Joppe is een beschaafde jongen, die doet dat niet.
Ik vond het fantastisch. En dat was de topplay, hè, van de Champions League. Pardon.
Dat maakt niet uit.
Een beetje emotioneel van. Dat was de topplay van de Champions League deze week, hè.
Ja, terecht.
Ja. Dat is wel verdiend, hè.
Komt dat voort uit een play die jullie opzetten, waarbij je weet, nou, dat betekent dat Mennis de bal gaat krijgen en hard naar de basket kan? Kijk, of het dunk wordt of niet, dat is natuurlijk altijd de vraag. Maar is dat een opgezette play of improviseert hij dat? Komt hij uit in een bepaalde situatie, ziet hij de mogelijkheid en gaat hij?
Ja, hij ziet de mogelijkheid, hè, maar Oldenburg was... Of die waren de hele match door hoog aan het hedgen op de pick-and-rolls. Dus ons gameplan was wel om die bal te laten gaan naar de weak side en dan pas en dan aanvallen. Dus ik denk dat Simon die in de pick-and-roll speelt, dat hij groot in uitgaat en hij swingt dan van eens keer naar mij. Ik sta in de corners. Dus Joppe zijn man komt naar mij gelopen, ik pas hem naar Joppe. En daardoor komt mijn man dan iets te laat helpen bij hem, heeft hij die drive naar de basket iets kunnen openen. En hij is wel heel explosief op zijn eerste stap. Joppe heeft een hele lange eerste stap. En dan lag die paint open. En alleen die pivot was daar terug, maar hij was te laat. en Joppe heeft daar mooi gebruik van gemaakt, ja.
Ja, dan krijg je wel eens een bal op jou. Wat ik trouwens ook heel knap vind en heel professioneel als je dit kijkt. Moet je maar eens opletten als je die highlight terugkijkt. Want jij staat in het veld, Sam. En die jonge Joppe, die maakt een gigantische dunk. En ik denk 0,3 seconden ben jij al aan het aanwijzen wie waar moet verdedigen. In plaats van dat je, weet ik het, gillend over het veld loopt. En
die mannen van Oldenburg, die pakken die bal uit dan net en zijn weer weg. Hè. Die stonden elke keer op 3 seconden aan de andere kant van het veld. Die gasten spelen met een intensiteit, dat was niet normaal. Dat was de hele match full court defense. De hele match blijven lopen, up-tempo game, agressief verdedigen. Ik zeg het, ja, we hadden daar op voorhand video van gezien van die mannen. En die hadden een match tegen Ulm. En Simon Buijsen kwam buiten aan de video, die zegt, hey, die video stond hier op speed 1,5, hè. Dat kan niet. Dat is niet redelijk. Ik zeg, maar jawel, jongen, dat gaat zo rap over en weer. Daar. Dat zijn twee ploegen die zo rap spelen. Dan vraagt dan de assistant coach, die zei ook, nee, dat is gewoon de reële snelheid. Dat ging gewoon zodanig snel op en af. Dat je zei van, man, dat is zot.
En Buijsen dacht, weet je wat, ik ga van 3-puntlijn naar 3-puntlijn. Ik schiet gewoon de balletjes een keertje in, dan hoef ik niet zo aan te rennen.
Maar we zijn dat ook niet zo gewoon om dat te zien in België. Dat niveau van intensiteit en snelheid in het spel. Dus ja, ik zei het, voor ons was dat echt wel een goede win, want Oldenburg, dat is toch een stevig ploegje.
Ja, Matthijs zegt dat ze de dunk niet gevierd hebben. Maar elk punt telt, hè, in de wedstrijd tegen Oldenburg. Want nu moeten ze stenden naar Oldenburg. En daar moeten ze dan hopelijk gewoon winnen. Dat is easy. Maar stel dat je verliest, het is wel heel belangrijk dat je met minder punten verliest dan dat je zelf gewonnen hebt. Dus elke punt telt. Want ik vond het, dat is nu een detail, hè, maar ik ga het toch even kort over zagen. Ik vond het voor het raar dat jullie dan de laatste shot niet meer nemen in de allerlaatste play.
Ja, ik wou een haal vallen, maar blijkbaar was de rest niet mee. Het was wel de bedoeling dat we nog aanvielen. Maar ja, ik denk bijvoorbeeld Jefferson had op het einde nog de bal bij. Maar ik denk dat hij het niet door had, dat we nog wel een aanval. Maar ja, hij is het ook nog niet gewoon natuurlijk. Hij heeft nog nooit in de Champions League gespeeld in die korte groep fases. Dus. Maar ja, bon, we gaan hem dat wel moeten uitleggen. Wat het ermee kan
uitleggen.
De coach was er ook wel een beetje boos over natuurlijk, dat dan niet gebeurde.
Ja, dat is normaal altijd heel rustig.
Want dus dat was ook op het Maar ja, op het einde had Jefferson ook nog een steal en die ging door en die ging met een layup. En ja, die layup ging er dan nog naast. En dan heeft onze coach nog een technische gepakt voor zijn reactie daarna.
Ja, je had met plus 10 moeten winnen, hè. Ja. Dus wat ja, met een stoel kapot met 30 seconden te spelen, ja.
Ja, maar we zijn nu, hoeveel punten? 7 punten hebben we gewoon, zeker, Maarten?
Ik weet het niet meer. Ik
denk 7, maar dat er eigenlijk wel 10 of zo moeten zijn. Dus ja, dat, kan wel, dat kan wel nog schelen natuurlijk voor die terugmatch. Maar ja,
dat kan zo krap worden. Dus wel. En, je hebt, we hadden het net over wisselingen in de Belgische teams. Jullie hebben zelf ook weer een oude legende teruggehaald.
Jean-Ke! Jean-Ke Salomon.
Heb jij nog samen met hem gespeeld ooit? Of is dat...
Nationale ploeg, hè? Maar niet in Oostende.
Ja, precies. Ja. Niet bij Oostende. Nee. Niet
op club. Maar Jean Salomon is de enige Belgische speler die MVP en Belgische speler van het jaar geworden is. Ja, het enige die MVP geworden is, zo moeten we het zeggen. Hè? Want dat gaat altijd naar een Amerikaan. En Jean Salomon is de enige die de NIT gewonnen had in de tijd van Carlon Green. En ja, dat is Carlin wel de
andere. Caleb?
Nee, Carlon Green van Mons was dat toen. Zeg ik nu uit het hoofd. Hè.
Ik dacht dat Caleb Green was, nee. Of was dat een andere?
Ik denk dat
dat een andere was. Ja.
Ja, je zat dus wel in Spanje, hè, Sam. dus dat wil wel zeggen dat, Jean Salomon toen echt een topjaar gespeeld heeft. Daarna is hij ook vertrokken in het buitenland. Hij heeft 5 jaar in het buitenland gezeten met wisselend succes. Hij heeft vaak goede cijfers laten noteren, maar een beetje ongelukkig bij ploegen terecht te komen die weinig wonnen, die dan degradeerden en zo. Ja. Dus hij heeft nooit die stabiliteit gevonden in het buitenland. Ondanks het feit dat hij soms echt wel heel goede cijfers had bij die ploegen. Heel goede stats. Maar ja, we zijn heel, heel blij dat Salomon terug is in België. Omdat dat zijn spelers die waarvoor de mensen naar de zaal komen. Hè. Dat zijn Belgen die het goed doen. En iedereen wil blijkbaar terugkomen. Hè. Sam is teruggekomen. De Zeeuw is teruggekomen. Gillet is in de tijd teruggekomen. Leconte, Toumba. Dus dat is wel leuk dat iedereen wel wil terugkomen. Hè.
Ja, dat is ook goed voor de competitie, denk ik. En ook goed voor de jeugd van België die in de B-Next speelt. Om ook nog een stukje mentorschap van de veteranen mee te krijgen. En ja, dat is goed als het overgedragen wordt van legendes op legendes. Ook nieuwe legendes.
Voor de nieuwe Peter League.
Dat ook, ja.
Al de mannen in het rusthuis komen meedoen, zeg.
Maar Sam, hoe is het met Jean?
Goed. Ik heb hem vandaag nog niet gesproken, maar goed, denk ik.
Gisteren dan?
Nee, maar hij heeft nog niet meegetraind met de ploeg, voorlopig. Want ik denk dat hij... Ja, zijn signing is bekendgemaakt donderdag. En hij heeft nog individueel gewerkt afgelopen week. En nu sluit hij aan bij ons, denk ik. Ja. Dus voor de match tegen Charleroi vrijdag zal hij er wel bij zijn. Allee, hij was er nu ook al bij, maar hij heeft op de bank gezeten.
Ja.
Ja, precies. Ja, het is op zich wel mooi om het stukje België voor nu even af te ronden. Want inderdaad, een nieuwe tv-match, Spirou tegen Oostende. Nou, dat belooft niet veel goed.
Ach, is dat weer tv-match, Maarten?
Ja, dat is weer tv-match. Hè?
Maar jongen, stop ermee, jij brengt ongeluk.
Dat is niet waar. Matthijs, we noemen die match de Classico, hè? Omdat er sinds 2005 heeft er geen enkele andere ploeg de titel gepakt dan Charleroi Oostende.
Ja,
het is zo, Sam.
Sinds 2011 heeft er geen andere ploeg nog een titel gepakt sinds dan Oostende.
Dat is inderdaad, dat kan ik naar de wijze maken. En Charleroi is niet meer de tweede beste ploeg. Eigenlijk is Antwerpen Oostende het duel. Maar dit is toch nog altijd de Classico. En zolang dat de Antwerpen of Limburg of gelijk wie de titel niet gaat pakken, blijft Spirou Oostende de Classico.
Ja,
vind ik.
Ja, mooi. Wat kunnen we verwachten van...
Dat is ook wel vooral op history-based, hè? Want dat is... vroeger was dat misschien nog meer een clash dan nu. Ja. Want dat was eigenlijk vaak de beste Vlaamse ploeg tegen de beste Waalse ploeg, hè? Kunnen we toch stellen, zoveel jaar geleden. Dus dat was altijd zo'n beetje een clash. Dat is al jarenlang een clash. Hè? Dus,
is dat nog steeds, is Spirou nog steeds de beste Waalse ploeg? Of ik ken de geografie niet zo goed van de ploeg.
Ik vind Luik beter dit seizoen.
Ja, dat is beter.
Maar ja, goed, dan gaan we dus moeten. Ja, het is nauwelijks verschillen, één match verschil of zo. Ja, Spirou, ik vind niet dat ze dit jaar een stap vooruit zetten. Ja. De Amerikanen zijn niet helemaal top.
Maar Dinien is toch ook lang geblesseerd geweest nu al? Of is het terug nu, die, hoe noemt hij, Robert? Is het Robert
Starr, ja, die deed weer mee, dacht ik, ja. Ik vind als ze niet een stap vooruit zetten, dat is ook een beetje een next-gen project, maar er zijn niet echt nieuwe jongeren die aan het opstaan zijn. Ze gaan zeker nog mee voor de Elite Gold, ze zijn op dit moment volledig mee, hè, om die Elite Gold te halen, kan zeker lukken. Maar ja, een beetje, ze waren in progressie. Hè. Ze hadden, en nu, die volgende stap om meer progressie te maken, die komt er nog niet helemaal uit. Ze hadden natuurlijk een top buitenlander, top Puerto Ricaan vorig seizoen die ze kwijt zijn. Javon Jackson. Dus ja, dat vervang je ook niet zomaar. Libère is vertrokken. Ja, Spirou is toch een klein beetje een vraagteken dit seizoen, vind ik.
Ja, maar het is ook weer, ze hebben veel veranderd aan de ploeg. En ik denk, ik had die in pre-season hebben we daar een oefenwedstrijd tegen gespeeld. En ik had toen wel eens het gevoel van, dat gaat wel een stevig geheel worden. Als je zag wat er toen bijliep, wat er nog niet meegedaan had ook in die wedstrijd. Ik denk dat toen al Amerikanen nog uit zaten, omdat die nog geen werkvergunning hadden of zo. Nu zijn die er wel allemaal bij. Maar ik heb die ook al een aantal keer te spelen en... Ja, ik vind het een beetje moeilijk om in te schatten, maar ik heb zo'n wedstrijden zien spelen waarvan ik dacht, ja, vandaag was het echt niet goed. En dan andere waarvan ik dacht, ja, vandaag was het echt wel goed. Dus het is nogal wisselvallig. En ik denk dat dat misschien een beetje niet zo onlogisch is als je ziet hoeveel ze aan de ploeg gesleuteld hebben als het vergelijkt met vorig jaar. Dus ik denk dat ze nog een beetje in progressie zitten. Maar goed, ja, om naar die goal te gaan moet je natuurlijk wel... uw ploeg een beetje op poot te staan hebben, 5 december, want anders komt het wel te laat, denk ik.
Ja, ze hebben nu een belangrijke overwinning gepakt, hè. Ja. Thuis tegen Brussel. Zagen jullie de allerlaatste play?
Nee, niet.
Die werd ook gedeeld op de socials. Dus,
ah ja, maar Giet die bal tegen de kont met van de andere.
Het was
er ook in gedaan.
Ja, ik heb het ook gezien.
Smart move, ja, met de ballennamen.
Dat is een veteranen truc, hè, dat. Giet is ook al van de jongste.
Deed jij dat tegen Mechelen niet?
Ja. En gescoord. Ja.
Moest toch iets flitsend laten zien, hè, Matthijs, in de wedstrijd tegen Mechelen.
De enige highlight.
Ja, kontje bonk. Ja, nee, heel goed, heel goed. Dus eigenlijk kunnen we concluderen dat het noorden van België, het Vlaamse gedeelte, daar zitten de sterke ploegen nu. Waaruit ik... uiteraard meteen heel patriotisch concludeer dat hoe dichter je naar Nederland gaat, hoe beter het wordt. ook in Nederland wordt er natuurlijk gebasketbald. We hebben ook hier een aantal bijzondere wedstrijden gehad. Den Bosch had heel veel moeite in Den Helder, die volgens mij een van de laatste perioden in een oude zaal zitten. Die gaan naar een nieuwe zaal toe. Den Helder heeft het Den Bosch heel moeilijk gemaakt, maar Den Bosch wist uiteindelijk wel te winnen. Leeuwarden heeft wel de eerste overwinning gepakt op Joost, United.
Proficiat Leeuwarden.
Proficiat Leeuwarden. Er staat een overwinning in de Calvert Dome op het bord. Dus dat is goed. En het is ook een onderlinge strijd. Leeuwarden en Joost gaan uitmaken wie onderaan eindigt, lijkt het wel. Hoewel Den Helder er ook mee doet. En dan wordt het spannend. Hè? Dan is het ook in Nederland is toch die plek 5 is een fel bestreden plek. Met Bal uit Limburg, Donar en Feyenoord Basketbal. Die strijden eigenlijk om die vijfde plek. En Feyenoord heeft uit bij Bal gewonnen zaterdag. Dus dat is essentiële overwinning. Hè? Dat hebben ze netjes gedaan daar in Boshoven. Onze Feyenoorders. Maar waar ik eigenlijk een beetje naartoe wil, is dat we weer... jullie hebben de Classico in België. En wij hebben natuurlijk in Nederland... een fantastische tv-wedstrijd gehad tussen Leiden en Donar. Daar zat alles op en aan.
Ja, die was mooi.
Ook nog een stuk gekeken, Maarten. Hoe keek jij naar die wedstrijd als iemand
die... die was 10 keer beter dan de tv-wedstrijd van de VRT. Hè? Dus ja. Die lag constant stil, werden constant fouten geblazen. En in Nederland, nee, die fouten blazen we niet. En dat spel ging maar door. En John Meeks werd er helemaal onderuit gehaald. En die bal wordt daar boven zijn hoofd gepakt met 2 handen. En dat mocht allemaal doorspelen. En die wedstrijd ging maar door. En ondertussen werden de 3-punters binnengegooid. En de afwerkingspercentages lagen veel hoger. Dus dat was voor de neutrale kijker een veel leuker kijkstuk. En dan ging die coach er nog uit op een spectaculaire manier. En dan
Wat heeft hij gedaan? Spectaculaire manier?
Maar ja, nee. Je gaat het vertellen, Matthijs. Ik zal het vertellen, maar je versie misschien geven.
Ja, wat ik zag, was... jij hebt het misschien mooier. Jij kan het mooier vertellen, Maarten.
Nee. Ja, ik heb die fase dan teruggedraaid onmiddellijk en ik zag geen fout. Maar ik denk dat het een opeenstapeling was bij Steamatch. Een accumulatie, zoals ze bij ons in het Frans zeggen, van het een uit het ander. En dan echt ostentatief was hij aan het zeggen van ze hakken zijn handen eraf, van je blaast niet. Dus boom, die technische. En hij bleef doorgaan, tweede technische, in dezelfde fase. Maar dan, wat denk ik, mooie televisie. Ik zal het zo zeggen, spectaculair niet, maar mooie televisie. Was zodat hij dan buiten ging en gevolgd werd door de camera en dan het publiek in de, ja, hoe heet de nieuwe zaal?
Sporthal 1578 of zo, 74.
Ja, die zwaaiden allemaal naar hem. En hij reageerde erop.
Hij heeft teruggezwaaid
en ze bedankt. En dat was top.
Ja, dat was goede televisie, ja, zeker.
Maar toch, in Nederland, Maarten, lopen ze er dan toch ook achter met een camera? Maar loopt de journalist ook mee, of niet? Maarten heeft dat nog gedaan in België, hè. Matthijs, dus daarom dat ik dat zeg.
Ja, was het een mooi moment.
Dario volgt hem ook altijd als hij eruit vliegt. Ja.
Het lijkt mij goed om dit weer als een mooi bruggetje te gebruiken naar, want we hadden dankzij de creatieve masterbrein Henk, hebben we een nieuw onderdeel in de podcast, Statement van de Week, ook al doen we het om de twee weken. En dan komen we eigenlijk een beetje terug op dit onderwerp, maar ik wil eerst even terug naar die van vorige week, en dat ging erom dat wij het statement hadden dat we coaches meer dan... dat coaches, als ze een challenge pakten en ze kregen gelijk, dus een challenge werd terecht, was goed, dat ze dan een challenge behielden. En daar hebben we de vorige keer, hebben wij er al heel veel over gepraat, en ik zou daar graag nog even kort wat reacties van jullie, van de luisteraar en de kijker mee willen nemen. Hannes Hendrik zei bijvoorbeeld ook challengen voor no-calls in sommige gevallen, want dat vaak kun je alleen challengen als er wel gefloten is. En hij noemt daarbij een specifiek voorbeeld over goaltending in de playoffs die niet werd gefloten en de coach kan dan niet challengen omdat er geen call was. Ben je het daarmee eens? Zijn jullie het daarmee eens? Vind je ook dat er een challenge moet kunnen gebeuren? Want dat is wel een geinige add-on.
Weet je wat dat is? Als je... Je kunt als spel verder gaat. Als er geen call is en het spel loopt verder, dan dat heeft een andere invloed op het spel. Snap, als het spel stilgelegd wordt en gechallenged, ja, dan kan het spel ligt stil. Dus je kunt dan nog terugdraaien of verbeteren of weet ik veel. Als er geen call is en het spel gaat nog 2-3 keer over en weer, ja, dan iets gaan challengen van 3 plays geleden. Dat gaat niet. Dus het veiligste wat de ref eigenlijk kan doen in zo'n geval is zeggen, het is goaltending, blazen en dan gaan kijken.
Ja.
Maar de ref zou dan dingen moeten hebben om zelf te gaan kijken. Snapte? Niet dat de coach dat moet challengen. Want als de ref zodanig veel twijfels heeft erover, is het beter dat hem kan. We hebben dat ook vaak gezien in het begin van dat challenge systeem. Maar toen mochten de refs nog ook altijd zelf gaan kijken. Als ze twijfelden, mochten ze zelf gaan kijken. Nu denk ik dat dat niet meer zo is. Ik heb er ook nog een discussie over gehad met onze vriend Tonio, trouwens. Die zei van, ja, te veel challenges neem te veel ritme uit de wedstrijd en de wedstrijden gaan veel te lang duren, wat dat correct is. Hè? Dat is inderdaad zo. Maar ik heb ook wel zoiets van, ja, als je correct challenge, dan moet je hem terugkrijgen. En ook al challenge de 10 keer correct, je hebt 10 keer gelijk. Dus, weet je... Ik vind het maar correct dat hij een challenge behouden wordt. En ik heb ook een polletje gedaan op Twitter. En bijna iedereen die was daarover eens. Hè. Behalve Simon zeker. Muizen, die wil geen challenges meer. Die wil dat systeem weg. Simon is van een oude stempel.
Die wil gewoon spelen.
Alle technologie buiten, zegt hij. Ja.
Maar. En ook Tom Groemine geeft aan dat hij akkoord is uiteraard. Maar het camerasysteem moet anders. Nou, daar hebben we natuurlijk al veel over gehad. Kloetie89 zit in... een blockparty item, namelijk de fan die we interviewen in Leiden, toen Oostende aan het begin naar Leiden kwam. Die zei, ik ben het eens met de challenge, maar ze gaan Jerjan zijn challenge nooit goedkeuren als het op aankomt. Ja, dat is natuurlijk een beetje de Oostende bril. maar goed, wellicht heeft hij gelijk. Alex de Groot geeft bij Henk aan dat we eens moeten kijken naar challenges in hockey. Daar is het een wedstrijdelement geworden. En behouden bij winst inderdaad en maximaal één challenge per wedstrijd. Alleen bij winst dus behouden. En Maarten Wijnands, ook een trouwvolger, die zegt... ja, ik vind ook dat je die dan moet behouden. Maar dat is toch een FIBA-regel en in elke FIBA-competitie hetzelfde. En dan zeg jij raar dat ze in de ACB andere regels hebben.
Hoe ja, ik schrok ervan, Sam.
Nee, het is bijna overal anders.
Dat kan toch niet?
Wat is zo?
Ja, dat zijn FIBA, dus op een EK is hetzelfde als er in België gebeurt, hè. Op een EK zijn dezelfde regels als in België.
Ja, op een EK.
Het is heel, gelimiteerd. Hè. Ik kan het niet allemaal uit mijn hoofd zeggen wat de regels zijn, maar het is pas in de laatste 2 minuten en zo, alleen die fase. Want tijdens Mechelen Luik vroeg de coach, had ik nog nooit gezien, de coach, Noterman, die stapte te vroeg in na zijn vrijwoord en nam zijn eigen rebound. En coach Sempje wou dat challengen, maar zoiets kan je nooit challengen. Te vroeg instappen, kijken dat de fout in de act of shooting is, kan je nooit challengen. Een no-call kan je nooit challengen.
Dat is ook een dan niet. De fout in de act of shooting, bijvoorbeeld in ACB en Euroleague, kunnen dat wel challengen.
Ja, Euroleague snap ik, die doet hun eigen ding. Ja, van ACB was ik geschrokken. Ja. Ik denk ja, dat de ACB dan afwijkt aan de FIBA rules. Hè.
Ja. Ja, in de ACB heb je ook een snelle inbounds. Dat heb je ook nergens anders.
Ja,
dat is ook waar. Ja. Overigens, deze is een welbekende vriend van jou inmiddels, Sam. Want daar kun je ook urenlang mee praten. DNX09. Die wilde nog eventjes als nuance kwijt dat je in de NBA maximaal 2 keer een challenge kan gebruiken. Dus als je de 2e keer weer gelijk krijgt, dan ben je hem sowieso kwijt. Wat
ja, maar dan komt het eigenlijk een beetje op hetzelfde neer dan. Hè? Want dan heb je wel 2 challenges, maar dan zijn ze gewoon ook kwijt hè, als je ze gebruikt hebt. Dan krijg je hem ook niet weer, toch? Of heb je dan maar 1 challenge en als je hem juist hebt, krijg je nog 1. En als je hem verkeerd hebt, heb je geen meer. Ja, maar 1 dan.
Ja, dus je hebt er 1 en als je hem goed hebt, krijg je een extra.
Okay.
Dat is volgens mij het idee. Maar jij hebt, even dat is een kleine, voordat we weer teruggaan naar de statement van deze week. Jij hebt een mooi, even een kleine plug. Jij hebt een mooi podcastje opgenomen met DNX09, toch?
Ja.
Mooie studio hadden ze. Iedereen dezelfde microfoon.
Iedereen dezelfde microfoon. Alles mooi uitgerust met verlichting en camera's en zo. Ja, maar het is wel tof.
Dat zijn de profs.
Ja, Dennis doet dat ook al, ik weet niet hoe lang. Hè. Dennis zit in een andere league dan ons. Hè. Maar het was heel leuk. Maar ja, het is meer over NBA. Ja, ik ben nog niet zo goed thuis. Allee, of ik ben niet meer zo goed thuis in NBA. Maar ik ben dan nu wel wat meer en meer beginnen volgen. Omdat hij zit er ook al 2 jaar achter. Van, allee, Sam, kijk nog eens wat NBA. Ik wil nog eens met een podcast, dit en dat. Dus ik ben nu wel wat meer NBA aan het volgen. Ook met Toumani natuurlijk. Begin ik al meer NBA te volgen. Ja, ik volg nu veel boxscores en zo. Maar ook als ik thuis hier wat rondloop, zet ik een NBA-match op tv en zo. Ja. Ik heb vandaag nog naar de dingen gekeken. Spurs tegen... Kijk, zo aandachtig heb ik dus gekeken. nee, het was voor de beker. Het was van zaterdag, match van zaterdag. Het was voor de beker, de NBA Cup. Spurs tegen Kings. Sorry, Spurs tegen Kings. En dat was eigenlijk nog wel een goede wedstrijd.
Ja, ze kunnen daar best wel
basketball. Wemby was wat beter in vorm. Hij had wel 27 punten en 26 shots genomen. Dus dat is een beetje wat Holmgren zei van ik wil niet that type of player. I don't want to be.
Ja, dat is mooi. Ja, en als je dus nog meer over jou en de NBA wil horen, dan moet je even naar de podcast van Dennis.
Voilà.
X&O's.
X&O's.
Ik heb al een uurtje geluisterd. Het is wel goed, hè? Het is wel goed. Het is interessant, met Sam.
Maar het is interessant.
2 uur, ja, ik heb het eerst... 2:41, Sam.
Nee? Ja, het was echt lang. Ja. Maar ja,
en wat nog eigenlijk... Maar dat is goed. Ik heb nu het eerste uur geluisterd. Dat was goed.
Eigenlijk gingen we nog over meer dingen babbelen, maar ja, we zaten al zo ver. Dus heb je gezegd, nee, we gaan ermee stoppen, want het is al lang genoeg. Dus ik kan nog een keer moeten weer gaan, denk ik.
Ja, dus als je geen genoeg van Sam kan krijgen, dan is er nog een podcast die je kan luisteren. Statement van deze week. We gaan weer even terug naar de wedstrijd waar Steamatch het publiek van Leiden uitzwaaide. In de prachtige nieuwe hal, die eindelijk een mooie, enerverende wedstrijd heeft gekend. Dat is toch ook belangrijk dat je in een hal legendarische wedstrijden speelt. Wat er gebeurde was een moment waarbij een speler van Donar een lay-up maakte, maar hij had lopen gemaakt voordat hij zijn lay-up inzette en dus werd er een loopfout gefloten, maar hij maakte zijn actie af. En in de actie die afgemaakt werd, na de loopcall, sloeg Kruithof van achteren hem in het gezicht. En goed, intentie is altijd lastig te beoordelen. Het lijkt erop alsof hij even hard doorhaalt. Maar het kan natuurlijk ook gewoon een vrij fysieke verdedigende play zijn geweest van Kruithof. Afhankelijk voor welke club je bent, zul je dat anders interpreteren. Maar het gaat erom, de scheidsrechters floten ook voor die fout. Na de loopcall floten ze nog een fout. Dat werden ze gekeken of het een onsportieve of een disqualificerende was. Werd het uiteindelijk een onsportieve fout. Maar dus allemaal nadat er al lopen was gefloten. Het was alleen in dezelfde actie. Dus het statement van deze week is, als er een scheids een fluitsignaal heeft gemaakt voor bijvoorbeeld lopen, dan alles wat in dezelfde actie daarna nog gebeurt, dat kan niet meer gecalled worden. Wat nu dus wel gebeurde.
Nee, niet akkoord.
Niet akkoord. Oeh, Sam wel akkoord. Kijk.
Ga. Ah, dat is leuk.
Maarten, geef je argument.
Ik eerst?
Ja, tuurlijk.
Dat was Zijdema, denk ik, hè, die het slachtoffer was van Kruithof.
Volgens mij wel, ja.
Ze hebben dat beslist dan na het bekijken van de beelden, dacht ik. Ja, nee, dat, dan kan je zomaar iedereen gaan slaan nadat er een loopfout
geplaatst is. Maarten, we gaan daar niet om die expres een dats op gaan geven, omdat hij weet dat er al een loopfout geplaatst.
Ah nee, maar als je hier akkoord mee gaat, dan kan het dus in de toekomst al gebeuren, hè, Sam.
Ja, maar nee, maar weten we wat dat bij mij over gaat? Hij zegt de actie, hè? Het is een loopfout. Dus de loopfout gebeurt voor de fout op de lay-up, juist?
Ja.
Oké. Okay. Stel dat hij nu zegt, hè, de loopvat is geblazen, was het in de gaan reviewen. Maar hoe was het eigenlijk? Want de loopvat is geblazen en er was meteen ook een vrijwillige geblazen, of niet?
Ja, daarna. Ja, gelijk eigenlijk vlak daarna. Want het was natuurlijk lopen, vuut, lopen. En daarna ging die actie door. Tik, vuut, gelijk fout voor die ons.
Dus één ref heeft de loopfout geblazen en een andere ref heeft die vrijwillige fout gegeven. Juist?
Ja, dat kan.
Snap dat, kijk, puur technisch, er wordt een loopfout gefloten, dus eigenlijk alles wat daarna gebeurt is dan, dat bestaat niet. Maar je wil spelers ook beschermen, want stel dat, kijk, nu loopt het allemaal goed af, maar stel nou dat zo'n actie doorgaat en het is niet in het gezicht, maar stel iemand gaat er hard in en de speler valt en raakt geblesseerd of moet even tijdelijk naar de kant of wat dan ook. Zo'n actie heeft, kan natuurlijk, ook al kan die dan niet meer gefloten worden als fout, heeft natuurlijk wel impact op het spel. Of zou impact op het spel kunnen hebben. En dan moet je er toch volgens mij administratief ook iets mee.
Ja,
hoe kijk je daar als speler naar?
Ik snap wat je bedoelt, Matthijs. Maar dat, allez, ik heb de actie natuurlijk niet gezien. Hè. Als het echt super frappant was, dat het echt vol voor zijn hoofd ging, ja, dan heb ik zoiets van, ja, oké, dan blaast je wel iets.
Nee, het is per ongeluk.
Als dat echt per ongeluk is, en dat is in de actie van die lay-up dat hij naar boven gaat, zou ik dan niet blazen?
Ja, maar het is een beetje daarna. Hè. Het is een beetje na de. Het is toch omdat die speler nog doorgaat. En dan proberen ze hem nog tegen te houden. En dan krijgt hij die hand in zijn gezicht. Het is een beetje daarna gebeurd, denk ik.
Ja.
En dan komt er een tweede call, hè, Sam. Komt er een tweede call op dat moment, hè? Zo dat denk ik dat het zo gebeurd is.
Ah ja, zo. Ja. Maar dat is dan eigenlijk een beetje zoals sommige fases hebben zoiets, dat er een fout gemaakt wordt en dat het daarna nog verder gespeeld wordt en dat die ene aan de andere blijft hangen en dan zie je vaak dat er een gewone fout geblazen wordt en nog een fout, of een vrijwillige fout wordt daarna.
Ja, exact. Dat is het. Zo zag ik het.
Ik heb zoiets van, als er echt intentie is om... Want dat kan wel zijn, als er een fout geblazen wordt en daarna gaan ze nog door en die neen heeft er echt nog een snok aan die arm, dan is er voor mij een intentie om het erger te maken. Maar als er een loopfout geblazen wordt en hij gaat daarna in duel, als hij die neen er echt een patat geeft dat het niet kan zijn, dat hij niet meer recht kan, dat dan echt een zware fout is, dan blazen ze misschien wel. Maar was dat nu zo'n danig zware fout... Of was het gewoon omdat een tik op het hoofd was als ze vrijwillig fout blazen?
In NBA is het zo, hè. Ik weet de regels van bij ons niet, maar het was wel op zijn hoofd en daardoor hebben ze het was onsportief, er kwam geen bal bij kijken, hè. Het hoofd werd geraakt, dus ik vond het wel...
Nog een vraag, Maarten, onsportieve fout is normaal gezien twee vrijworpen en bal terug.
Ja.
Er is loopfout geblazen. Dus de bal is voor een andere ploeg. Maar ze blazen een onsportieve fout. Dus is twee vrijwerpen en toch nog bal voor die ploeg die juist een loopfout gekregen heeft.
Ja,
ik denk dat ze, geen voordeel uitgehaald hebben, denk ik dat de Vrijhoppen gemist werden. Hè? Doet er nu niet toe.
Dat is wel fair play van die mannen. Dat is wel fair play. Oh, maar het is niet echt zoals ernaast gooien. Hier, ah, moet een bal terug hebben, ook hier, pak hem maar.
dit zijn wel de momenten, kijk, ik fluit niet op hoog niveau, maar er zijn wel eens momenten dat als ik zo'n wedstrijdje fluit, dat ik dan iets fluit en dat ik dan denk, ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat de gevolgen zijn van deze call. Ja, ik floot, weet ik het, technisch of in, dan weet ik niet eens of er nou 1 of 2 vrijworp is, want dat hou ik allemaal niet meer bij. Dus dat is, ik kan me voorstellen dat het
schatje... Wacht, Matthijs.
Ik fluit niet zo vaak een technische.
Fluit een technische fout, dan weet je niet hoeveel vrijworp je moet geven.
Ja, die wel, maar bij wijze van spreken. Zoals bijvoorbeeld met terugspelen. Dan fluit je terugspelen is altijd weer is veranderd de laatste jaren. Want vroeger was het, als je ook maar met een teentje terug over de middenlijn bent, dan is het terugspelen. En tegenwoordig is het, geloof ik, zolang niet beide voeten en de bal weer helemaal terug zijn, zoiets. Ik weet niet.
Nee.
Ja, ik weet het
nog. Ik heb de regels niet.
Een bal mag er nog achter zijn, hè. Maar ja, als je een voet er terug overzet, is het ook nog altijd backcourt, ja, hè.
Ik heb ook een wedstrijdje geblazen dit weekend. Van de U10. Van de
Gensel. Als scheidsrechter. Hoe?
Ja, opeens 2 minuten voor de wedstrijd zag ik dat er geen scheidsrechters waren. Dus ik ging de tafel doen en dacht van ja, oké. Rap een fluitje gaan zoeken en dan maar die wedstrijd blazen. En ik heb een aanvallende fout geblazen. Dat bij U10 niet gebeurde, maar die was echt zo aan het hoeken, speeltje van ons. Aha. Ik heb gezegd, ja, ik heb dat dan geblazen. Ik heb gezegd, ja, het is heel goed dat je de bal beschermt. Dat is echt supergoed gedaan, jongen. Maar je mag wel niet wegduwen. Dus ja, dat was... Ja, dat was leuk om een aanvallende fout te blazen.
Het belangrijkste...
Ik voel om te doen, zo. Bij een routine, dat ze toet, en dan... Pat, ja. Het is cool om te doen.
Maarten, en dan lukt zo 5 keer op je fluitje blazen.
Ja, met veel show, hè. Met veel show, natuurlijk. Ja, dat is echt leuk, arbitreren. En ik heb ook een fout aan mijn zoon geblazen. Die maakt nooit fouten. Maar nu dacht ik, nu ga ik toch een eentje geven. Dan, daarna
eentje maar. Ik heb er fouten uitgeblazen.
Want die maakte geen fouten. En dan had ik...
Dus die verdedig niet. Van,
wel ja, er is nog een beetje werk. Maar hij heeft goed gespeeld. Tegen Bavi Gent was het. Het was een leuke match. En dan vroeg ik ook om elkaar van hem denken dat papa juist was. En hij zei van, ja, ik denk het wel. Zei hij. Dus hij vond, ik wil een beslissing.
Het is maar als je het doet eigenlijk ook, dat je beseft hoe moeilijk dat is. Hè?
Ja. Ik heb ook de coach gevraagd van, ik heb het niet gezien voor wie was de bal. En de coach van Bavi zei dat de bal voor Gensel was. Dat is fantastisch. Hè? Dat die mensen...
Op dat niveau kan dat zeker. Ja. Fluiten, ik raad iedereen aan om te gaan fluiten. Ik doe het zelf ook met een hoop plezier. Ook al zeg ik al, moet ik soms even goed nadenken wat de regels ook weer waren. Maar fluiten is weer een hele andere manier van je sport beleven. En zeker als je jeugdwedstrijden kan fluiten en veel vooral eigenlijk educatief aan het uitleggen ben wat er gebeurde. Ja, dat is het mooiste wat er is. En als het dan ook nog je eigen kinderen zijn, dan... Het zijn de mooie momenten. Ik kan iedereen aanraden om af en toe eens een wedstrijdje te fluiten. Dat is zeker leuk. Maar wij gaan nog heel even kort, ik vat hem even samen. Ook voor de mensen, hier kun je dus op reageren. We zijn heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. En of jullie nog nuances en uitzonderingen weten. Maar na een fluitsignaal van de scheids telt alles wat daarna gebeurt, telt niet meer. Dat is het statement. Wij hebben er uitgebreid over gepraat. En,
ja, ik kan misschien toch mijn dingen moeten bijstellen, want eigenlijk is dat
yes!
Het juiste wat ik zeg.
Yes! We zijn gewonnen!
Ah, heel nice. Afhankelijk van natuurlijk het type fout. Ja, nee,
dat is de eerste one-on-one in mijn leven die ik win was van Rossum.
Je hebt gelijk, Maarten. Je zet een deur open, maar ik vind het nog altijd afhankelijk van de actie zelf. Maar ja, als het er niet over gaat voor mij, zou ik het laten gaan. Maar als het er echt over gaat, moet het wel blazen.
Okay. Laten we even kort nog stilstaan bij Sam van Rossum en de Euroleague Fantasy. Gaat het goed?
Oh ja, het was een trieste speeldag vorige week. Allee, het waren er eigenlijk 2, maar het ging niet goed. Maar ik heb gezien dat ik nog altijd een 12e sta in het klassement, dus ik ga niet naar boven of niet naar beneden. Dat wil zeggen dat het voor iedereen een lastige week is geweest. Ofwel heeft de helft al echt al opgegeven en doen ze niet meer mee. Maar Matthijs, Maarten, dat weet ik niet. Maar,
Ik ga het eens opzoeken. Ik sta 38ste, ja. 38ste.
Ja, je hebt dus al opgegeven.
Nee, ik speel nog. Dat is het probleem.
Ik had misschien beter een ploegje van de eerste dag laten staan. Het ging dan misschien beter geweest. Hè.
Ja, dat dacht ik dus, want ik stond de eerste dag dus tweede. Maar ik heb mijn ploeg laten staan en nu sta ik tweede van, het, van onderen. Dus dat is ook niet altijd de goede tactiek.
Staat hij voor laatste?
Nou, vorige keer dat ik checkte stond ik heel laag. Maar,
kan kijken, jong. Ik moet dat zien dat zo waar is.
Staat onze Frans Blijenberg nog zo laag?
Ja, Frans stond het niet te hoog.
Maar een shout-out ook voor Arne Rutz hè, van Sportza. Zesde, hè. Nee,
met de Hardwood Heroes. Zesde.
Ja, kijk, dat vind ik het leuk, hè. Dat iedereen hier aan meedoet. Dat we een mooie mix hebben van zelfs ACB-spelers die een teampje
hebben. Ja, dat is fantastisch.
Ja, het zal wel zijn.
En Coach Westfalen 16e. Is toch ook mooi?
Ja,
Frans is naar boven aan het klimmen, denk ik, Maarten. Frans staat nu 68e.
Ah, kijk, ik ga nog moeten opletten.
Maar hey, Matthijs, hoe noemde je dat spelletje?
Ja, Westland Stars natuurlijk.
Ah, ja, Matthijs, ja, hij staat 71.
Ja. Handig.
Het is hier ook wel een toffe opa's aan de top. Die tekent alleen maar veteranen, denk ik.
Ja. Oh, maar dat is goed, want mijn broertje zie ik nu op de 80ste plek staan.
Ah, dus, hier, kijk. Onze dunker van de week, de Joppe Mennis, staat op nummer 61.
Kijk. Hey, maar dat is ook nog eens, Matthijs.
Ik kijk nog veel Euroleague-wedstrijden. Dus Joppe had een beetje beter moeten doen. Hè.
Maar Matthijs, dat is leuk. Jouw broer doet mee en Sam zijn broer doet ook mee.
Ja, mijn broer doet ook mee. Maar het ging ook niet goed meer bij mij. Hij was goed begonnen, maar daarna, ik weet niet waar dat nu staat eigenlijk. Kan ik
dat is wel nog een leuke broederstrijd.
Nou, zeker met mijn broertje sta ik nog in de buurt. Dus dat wordt nog spannend, ook al is het onderaan. Mensen, we hebben uitgebreid stilgestaan bij de B-Next en alle ontwikkelingen die daar gaande zijn. Was leuk. We hebben een nieuwe statement van de week waar je op kan reageren. We zorgen dat stukje los op het internet komt. Dus dan kun je daaronder reageren. En ik wil mijn twee grote Belgische vrienden bedanken voor jullie bijdrage. Want zonder jullie was dit een heel lange monoloog geworden. Vanuit B&B.
Het is ook een leuk experiment geweest in. Wat is op zijn eentje?
Ja, ik heb het wel eens gedaan, een NBA-podcast in mijn eentje. Maar dat na een kwartier wordt het toch wel een beetje...
Dat is toch wel lastig, jong. Is het constant tegen je eigen te praten?
Ja, maar wat denk je dat ik anders doe de hele dag?
Ja. Maar ja, als er zo'n acties gebeuren, like met Draymond Green en al, dat er een vastpakt, dan is het wel leuk, hè. Dan kunnen we wel minstens nog 3-4 overzeveren.
Ja, en ook daar gebeurt een hoop. En we zijn ook ondertussen, mensen, dat mag je best weten, we hebben afgelopen maandag geen NBA-podcast opgenomen. Maar we zijn wel bezig om een heel mooie aflevering te maken, vooral visueel. Want dan gebruiken we dan de fragmenten uit LA in en die komt waarschijnlijk volgende week ergens online. Dus,
Oké. Nice.
Ja, dat gaan we proberen, als het allemaal lukt. Als ik hier nog wegkom ooit uit het fanloze.
Het ziet er daar mooi uit, ziet er gezellig uit, Matthijs. Dan er ook een mooie vijf leuk aan uw muur, denk ik. Zie maar drie stukken, maar denk dat de vijf.
Ja, vier, vijf.
Kijk.
Dat is het oog van een kenner en Maarten. Zie je
zag al wat ik ga doen. Wat ik misschien wel ga doen, is dan één van de vijf op zijn kop hangen. Als we dat zeggen.
Matthijs, anders moet je dat meepakken en geef de één stuk aan elk van ons. We zijn ook nog vijf. En dan houden we dat hier allemaal uit in ons decor. En dan hebben we souvenirken aan u, een trip naar, wat is het? Venlo of wat is het?
Ja, Venlo. Ja, nee, ik had natuurlijk overal dingen mee. Maar dat is
een
goede
krak. Nee, dat gaat wel wat moeilijk zijn. Hè. Dat grootste paneel is wel wat groter mee te pakken.
Dat gaat opvallen. Als ik daar mee doe, dan uitloopt straks.
Mensen, schroef je panelen vast als ik op visite kom, want alles gaat mee. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd en we zijn er over 2 weken weer.
Tot de volgende
keer. Dag jongens, bye bye.